Goedenavond, dames en heren, hier in de zaal. Welkom bij de Statencommissie Economie. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Korteweg van GroenLinks. Maar gelukkig is mevrouw Staalman aanwezig die hem vervangt vanavond. En tevens is vanavond de laatste commissievergadering van de heer Wagenaar. Zo zullen wij aan het eind nog even doen, want er komt hier een statenlid terug, heb ik begrepen. Ja, dan is het weer stuivertje wisselen. Dus het is... Maar goed, we hebben nog voor u een bloemetje klaar staan aan de afloop. Maar u wilt gelijk al wat zeggen. Oh, nee. Het waren twee fantastische dagen.
En Lauwe Post, dan moeten we daar nog op terugkomen.
En de heer Post heb ik gezien, tot mijn verbazing, schrik en verbijstering, zag ik op Omroep Flevoland in één keer staan dat de heer Post ermee gaat stoppen. Maar wij nemen daar nog afscheid van in de Statenvergadering. Dus dat gaan wij nog uitgebreid doen. En uiteraard zullen we daar dus wel wat woorden aan wijden, sommige mensen. Dus maak uw borst wel vast nat. Ik heb al dat nodige langs zien komen.
Ik voorzitter, dat het goed met de economie gaat.
Ja, meer zeg ik er niet over. Goed, kunt u de agenda vaststellen? U heeft hem allemaal langs zien komen op de iPad. En stemt u dan tevens in met het in beslotenheid behandelen van agenda 8. Even, ik maak dit even af, want dan kom ik bij u, heer Van Ginkel.
Dat is goed.
Kunt u instemmen met het besloten behandelen van agenda 8, de business case en financiering maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland? Ja, prima, dan hebben we dat gedaan. Meneer Van Ginkel, zegt u het maar.
Ja, over de agenda. Dan krijgen we vanmiddag nog presentaties toegestuurd die vanavond vertoond gaan worden. Ik vind presentaties vooraf geweldig. Maar dan een dag of drie van tevoren, niet op de laatste middag.
Dat is een punt wat u maakt en dat hebben we genoteerd. Ik zie sommige mensen knikken dat zij dat ook voortaan wel wat eerder willen hebben. Mevrouw Boens.
Volgens mij is de afspraak ook gemaakt de vorige keer dat het 2 dagen van tevoren er zou zijn.
Ja. Ja, ik, mevrouw Schotman, ik zie u wel knikken, maar op een horizontale manier. Dus, ja. Goed. Mededelingen. Zoals u allen gezien of misschien al gehoord heeft, de commissievergadering van 22 maart gaat niet door. De reservedatum van 31 maart die gaat wel gebruikt worden. En dan hebben wij die dag staan van 1 tot 6 een werkbezoek aan diverse infrastructuurprojecten. Welke dat zijn, dat wordt nog nader uitgewerkt. En wij beginnen dan om 7 uur 's avonds met de reguliere commissievergadering. Dus van 7 tot 9. Reguliere commissievergadering. En voor de geïnteresseerden hebben wij dus op de dag van 1 tot 6 uur een werkbezoek staan. Dat wordt 31 maart. Oh, er is een foutje gemaakt. Moet dan het 29. Ja, er wordt even driftig gekeken.
29 staat als special er zelfs in.
Ja, zie je?
Samen
met het bestuur dan.
Het is
31 mei. Dat 31 mei moet dat zijn.
Oh.
Ja, foutje.
Zover weg.
Zover weg. Alvast als aankondiging. Ja.
31 mei wordt het. Nou, dat is een heel wet weg. Er kan nog van alles gebeuren. Maar u ziet deze datum terug op de lange termijn agenda. Dus daar vindt u bestaan. Dit jaar. Blijven we de hele avond zo, mevrouw Schotman?
Dat is Grieks.
Goed, goed. Er gaat een intekenlijst rond, voordat ik hem vergeet, voor de Statenconferentie op 5 en 6 april. Met overnachting. Het gaat om 5 april de hele dag, tot en met 6 april de ochtend. Dus die intekenlijst gaat rond.
Voorzitter,
het is meer even check, dubbel check en recheck. Dus goed. Ik kijk even naar het college of het college nog mededeling heeft.
Niet anders dan op de agenda staan.
Niet anders dan op de agenda. Nou, geweldig. Gaan we verder met agenda punt 4.
Voorzitter, ik heb
meneer Jansen.
Nog iets voor u voor de mededelingen.
Nou, dat kan. Deze commissievoorzitter is een groot voorstander om 7 uur te beginnen. Maar in het seniorenconvent heeft men toen een afspraak gemaakt om 3:30 te beginnen. Als er niets zeg maar, op de agenda staat wat spoedeisend is of onnodig wordt geplaatst om alleen maar te vullen, dan beginnen we niet om 4 uur, om 3:30, maar dan beginnen we gewoon om 7 uur. Ja, ik kijk bewust nu niet naar links. Want dan zeggen ze misschien weer, bedoelt u mij? Maar nee, dat is niet zo. Maar nee, we hebben gewoon als commissievoorzitters op een gegeven moment gezegd, als het een volle agenda is, dan beginnen we om 3:30. Maar als het even kan, beginnen we om 7 uur.
Nou, zo is het voorstel niet ja, in nou. Het seniorenconvent. Het seniorenconvent is gewoon...
En deze voorzitter houdt van dat tenzij. Nou, ik zou zeggen, ik wens u veel plezier in dat seniorenconvent nog een keer. Want wij bepalen hier als commissie gewoon hoe wij het gaan doen. Nee, want wij zitten op één lijn. Want ik kijk naar mevrouw Schotman, die is toevallig ook voorzitter. Wij zitten gewoon op één lijn als commissievoorzitters. En in het seniorenconvent was men niet unaniem voor het voorstel van 3:30. Dat weet ik toevallig ook weer. Ja, is vastgesteld bij meerderheid. Zo werkt dat met democratie. Wil je nou wat meer zeggen, mevrouw Schoon? Ja, doet u maar.
Het klopt inderdaad dat de aanvangstijd 3:30 is. Dus daarover geen misverstand. De agendacommissie kan bepalen of het inderdaad nodig is aan de hand van de agenda om inderdaad ook om 3:30 te starten. Of dat het de agenda het toelaat om 7:00 te starten. En dan wordt er een tijdvenster van 7 tot 11:30 aangehouden, zo'n beetje. Dat is een agendacommissie zal 10 dagen van tevoren daarover een mededeling doen. Hoe de exacte aanvangstijd zal zijn van de commissie.
En dat hebben de commissievoorzitters afgesproken. Ja, mooi kunnen we niet maken. Goed, we gaan verder. Want we hebben een leuke, volle agenda.
Gevuld.
Hij is gevuld. Kan de besluitenlijst van 18 januari worden vastgesteld? Ik kijk rond. Heeft iemand nog een opmerking over 18 januari? Ja?
Ik heb een textuele opmerking over de besluitenlijst gemaakt richting de griffier.
Die staat eronder.
Zal ik die dan even voorlezen?
Handig.
Goed. De SGP-fractie verzoekt om het opnemen van een toezegging in deze besluitenlijst naar aanleiding van de rondvraag. Het betreft de toezegging van de gedeputeerde Appelman dat er op korte termijn een mededeling wordt gedaan aan Provinciale Staten over de brandbrief IJsselmeervisserij die is verstuurd aan het ministerie van Economische Zaken. Inclusief voorzien van een toelichting op het aspect van de natuurbeschermingswet vergunningen. Zeg ik het zo goed? Ja, hè? Dus die wordt toegevoegd aan de lijst.
Volgens mij is er al aan voldaan, inderdaad. Ook aan de. Het gaat goed.
Goed. Agenda punt 5. Als er geen andere. Nee, kijk rond. Nee. Agenda punt 5. Lijst van moties en lijst van toezeggingen. Aan de Staten wordt voorgesteld motie E5 van de lijst af te voeren. Gaat u daarmee akkoord? Ja. Dan de lijst van toezeggingen. Daar zijn er een aantal. Ik lees de nummer voor en als niemand reageert, dan hoor ik wel of die daarmee akkoord gaat. E20. E22. E25. E30. E32. De heer Van Avoort, zou u de microfoon willen gebruiken?
Ik ben lang niet meer hier geweest.
Helemaal verleerd,
ja. Ik vraag me af of die uitgevoerd is. Er staat, gedeputeerde Appelman zegt toe, dat de positie van de OMFL als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie economische agenda na het zomerreces voor te leggen voor agendering. En wat er gebeurd is, is dat het in een beeldvormende commissievergadering is gesproken over het economisch programma, over hoe ver het stond. Maar er is verder niet in detail ingegaan op het OMFL, voor zover ik weet. Als u denkt van wel, dan.
De gedeputeerde.
Ja?
Als onderdeel van de uitvoering van het economisch programma staan ook de uitvoeringsorganisaties in een ander daglicht. En ook de OMFL zal zich opnieuw moeten gaan verhouden tot het economisch programma. En dat gesprek loopt nu. Parallel daaraan spreken wij ook met u over de verbonden partijen. En die twee trajecten samen zullen ook leiden tot een nieuwe positie van de OMFL in het economisch speelveld. En dat is allemaal nu zeg maar in behandeling. Maar het is ook vooral aan de OMFL zelf om zich op dit moment een positie om een nieuwe positie in te nemen ten opzichte van het economisch programma. En daar zijn we over in gesprek met hen.
Meneer Van Avond.
Ja, oké, het loopt vanzelf, dus dan mag die weg, denk ik.
Nee, ik word ja, vanzelf,
wat vanzelf bediend. Ja.
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 Dan voeren we af met in het achterhoofd dat hij nog een keer terugkomt. Ja. Even kijken. Dat was E32 was dat. Dan hebben we nog staan E54. Even kijken. Ja, E57. E61. En E62. Even mee zitten kijken. Ik kijk even rond. Kunt u zich daar allen in vinden? Ja, prima. Akkoord dan. Agenda punt 6. De lange termijn planning. De lange termijn planning die wordt nog aangevuld met de planning van de pijlers markt en cultuur en de groeiversneller van het economisch programma. De uitwerking van de pijler markt en cultuur gaat uit van besluitvorming voor het zomerreces. En u heeft verder kunnen zien op de lange termijn planning dat het agendapunt Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland prominent op de agenda blijft staan. Maar vanavond bij agendapunt 8 horen we daar meer over in beslotenheid. Geen andere op- of aanmerking. Mevrouw Broen, VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb nog wel eventjes een vraag over de oordeelsvormende bijeenkomst, commissievergadering. Op 17 mei over de denkrichting besteding van de 8 miljoen Floriade. Ik vond het wel verrassend dat het meteen oordeelsvormend is. En wat moeten we dan bij denkrichting voorstellen? Is dat inderdaad een denkrichting of besluiten we dan al over...
Nou, dan wil ik met u in gesprek over de uitkomsten ook van het gesprek wat wij met de Floriade BV en vooral ook met de gemeente Almere voeren. Inderdaad, zoals het er staat, over die denkrichting van de besteding. En het is zoals het geformuleerd is. Het is een denkrichting. En als ik daar een positief gevoel bij heb, bij het gesprek wat ik dan met u heb, dan gaan wij op die denkrichting verder.
Dankjewel. Mag ik nog een andere vraag stellen, voorzitter? Ik zag ook dat 22 maart zou iets op de agenda staan over de stand van zaken over het programmalijnen stand van zaken van de programma, de uitwerking programmalijnen van het economisch programma. En dat zie ik verder niet meer terugkomen. Wel programmalijn 3 en 4. Wanneer kunnen we dat tegemoet zien dan? Of in ieder geval zou ik het graag nog ergens op de agenda gezet willen hebben.
Kan de gedeputeerde daar antwoord op geven?
Nou, de bijeenkomst die eigenlijk op de 22e zou plaatsvinden en niet doorgaat, zou, die zie ik niet elders terugkomen.
Ja, daar moeten we nog ruimte voor zoeken.
Ja.
Meneer Boogaert, die zag ik eerst. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de gedane mededeling over de beroepsvisserij in het IJsselmeer en de voortgang van de verduurzaming heeft onze fractie eigenlijk wel behoefte om daar in commissieverband nog eens een keer breder bij stil te staan. Daarom ook verzoek om dat toe te voegen aan de LTP. En gezien de urgentie van het probleem op zich, het verzoek ook of dat nog de eerste helft van dit jaar ingepland kan worden.
Wij gaan ons uiterste best doen om dat op korte termijn op de agenda te krijgen. Misschien, maar ik hou natuurlijk een slag om de arm. 17 mei misschien. Het is niet anders. Maar ik kijk even naar de gedeputeerde of die dan misschien dan wat kan vertellen. Maar...
Ik ben te alle tijden bereid om met u daarover het gesprek te voeren uiteraard. Tegelijkertijd de zinvolheid van zo'n gesprek is volgens mij wel een beetje afhankelijk van de snelheid die ook op het ministerie gemaakt wordt met het innemen van een standpunt. En ook de uitkomsten van het overleg met de Kamer daaromtrent. Dus het is wel een beetje een dynamisch speelveld, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk dat ik in de mededeling uitgebreid heb gemotiveerd wat de stellingname is van de maatschappelijke partijen en de mede-overheden in dit dossier. Volgens mij is dat klip en klaar. Ja, en nu is wel het ministerie aan zet om stappen te gaan zetten. Dus misschien dat u ons ook even de ruimte kunt geven om die stellingname van het ministerie af te wachten en dan dit onderwerp te agenderen. Maar het is uiteraard geheel aan u.
Meneer Boogaert.
Ja, dank voor het antwoord. Ik bedoel, we hoeven nu niet heel diep op de inhoud natuurlijk in te gaan. Maar er speelt natuurlijk nog een aspect, namelijk het wel of niet verstrekken van de MB-vergunningen. En dat aspect is natuurlijk behoorlijk urgent. En de consequenties van het wel of niet verstrekken van die vergunningen is natuurlijk behoorlijk. Dus in die zin begrijp ik het verzoek, want er moeten nog wat stappen gezet worden ook. Ja, aan de andere kant zit er ook wel urgentie op de kwestie.
Nee, dat is helder. Maar volgens mij spreekt de brief en de toelichting ook louter urgentie uit. Dus dat deel ik met u.
Nou, laten we zo afspreken dat mocht er nieuws zijn uit Den Haag en dergelijke, dat we dat dan gelijk kort sluiten met elkaar om te kijken op welke termijn we het dan gelijk op de agenda kunnen zetten. En als het zo naar een spoedeisend is, dan gaan we schuiven. Zo afgesproken, heer Boogaert? Goed. Meneer Jansen, was ik u bijna helemaal vergeten. Nou, vooralsnog hebt u net gehoord dat we nog niks toevoegen. En zoveel wordt er niet doorgeschoven. Er is gewoon een vergadering niet doorgegaan, omdat er een verzuim was dat we op 15 maart verkiezingen hebben. Vervolgens is de statenvergadering verschoven en die begint ook op een bepaald tijdstip. En we hebben in overleg besloten om zeg maar, de commissie op die middag niet door te laten gaan voor die paar uurtjes. Vandaar dat het een en ander is opgeschoven in termijn. En dat hebben we als agendacommissie in overleg met de gedeputeerden hebben we deze agenda, lange termijn agenda nu vastgesteld.
Ja, en de stukken dan van de vergadering die niet doorstaan, want daarvan had ik niet begrepen dat die doorgeschoven werden naar 31 mei.
Nee. Nee, die waren er nog niet, die stukken. Dus de wandelgangen die hadden het dit keer niet goed. Ja? Goed. Kan de lange termijn planning worden vastgesteld bij deze? Ja? Prima, dank u wel. Gaan we naar agenda punt 7, beeldvormend, de voortgang, perspectieven, circulaire economie en landbouw, meerdere smaken van de omgevingsvisie. We hebben de tweede beeldvormende sessie over de omgevingsvisie. Voor de pijler circulaire economie geef ik het woord aan Marieke van der Werf. En voor de pijler landbouw Reina Groen. Maar we beginnen met Marieke van der Werf. Ja, als het goed is, ik weet niet of we nog een microfoon daar hebben. Of...
Dit is landbouw en dit is die van jou, denk ik.
Oké. Ja, ja, klopt. Dan gaan we eventjes naar de diavoorstelling. Waar zit nou de diavoorstelling? Hier. Vanaf het begin. Ja, maar dit doet hij niet, helaas.
Dat zou hij wel moeten doen.
Dat doet hij niet. Carina? Doet hij het? Goed, met klein oponthoud. U heeft een drukke agenda, dus we gaan gauw van start. U heeft me al een keer eerder gezien, Marieke van der Werf, uit Amsterdam, bureau in Den Haag, samen met Carina van Dijk, kwartiermaker, circulaire economie. We hebben hier eerder gepresenteerd, u heeft een aantal dingen gezegd, hebben we ook weer meegenomen en we zijn nu een stap verder en daar neem ik u ook graag weer even in mee. Als een van de 7 thema's, circulaire economie. Waarom is dat een belangrijk thema? Nou, dat weet u. Waarschijnlijk heeft u ook wel vaker met dat thema te maken. Maar wereldwijd nemen grondstoffen af. Omdat we ze dingen uit de aarde halen. En daar maken we iets van. En daarna gaan we het verbranden of weggooien. En we zijn het kwijt voor altijd. Nou, met een groeiende wereldbevolking, toename van de welvaart, is dat niet vol te houden. Moeten we naar een ander systeem van lineair naar circulair. Wat gewoon wil zeggen, we houden die grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem. Nederland vindt dat een hele belangrijke. Europa ziet hier ook kansen in, omdat we hier in dit deel van de wereld weinig eigen grondstoffen hebben. Dus met die grondstoffen zijn we ook nog eens afhankelijk van andere plekken, waar je misschien ook helemaal geen zaken mee wil doen. Nederland trekt wel eens vaker een grote broek aan, maar die hebben nu gezegd, wij worden de circulaire hotspot van Europa. Want wij hebben hier de creatieve bedrijven, de technici, et cetera. De metropoolregio Amsterdam heeft het thema ook heel groot opgepakt. Hebben 9 materiaalstromeren gedefinieerd en daar zijn ze de kringlopen van aan het sluiten. En Flevoland zegt in die omgevingsvisie, met dit thema kunnen we 2 dingen doen. We kunnen bijdragen aan een probleem dat op ons afkomt, namelijk die grondstoffenschaarste. Maar we kunnen dat ook ter versterking van de regionale economie gebruiken. 2 vliegen in 1 klap. Die kans, alles bij elkaar optellende, alle gesprekken gevoerd hebben, zeggen we nou dan ligt er vooral een kans. Niet zozeer in het circulair maken, al die afvalstromen en grondstofstromen in Flevoland zelf, maar kijk eens wat verder. Flevoland levert de grondstoffen voor de circulaire economie. Door zowel groene grondstoffen, het woord biobased komt daarbij op, en herwonnen materialen, gerecyclede materialen, voor te bewerken in afstemming op de vraag. Nou, wat staat hier nu? Voorbeeld, het bedrijf KSP, kunststofgrasrecycling, die zitten met enigszins een probleem. Die hebben aan de ene kant een prachtige recyclingmethode, dat als ze dat kunststof van een veldje afhalen, schudden ze, hebben ze zelf ontwikkeld, wordt het geschud zodat de rubberkorrels eruit vallen. Die kunnen ze dus isoleren, waardoor die kunststof grasmat ergens anders naartoe kan, gerecycled. Maar die korrels blijven dan over. Die korrels, het was vandaag weer in het nieuws, ik weet niet of u het gehoord heeft, maar er gaan nu ook vissen van dood. Ja, ik denk dan gooi je mobieltje in een aquarium. Volgens mij is dat ook niet goed, maar... in elk geval, die korrels, die zijn daar, die wil niemand meer hebben. Daar komt het op neer. Niemand wil die korrels meer hebben. Nu hebben ze toch, en wij zijn daar geweest, enorm veld met grote bakken met korrels. Nu hebben ze toch een bedrijf gevonden die zegt, ik kan daar nog wat mee. Maar dan heb je wel een voorbewerking nodig. Dus aan de ene kant, ik wil wel dat herwonnen materiaal, maar dan moet je er nog wel iets mee doen. Ze moeten het gaan granuleren of juist aan elkaar smelten, dat weet ik niet precies. Maar er zit nog een industriële slag aan, een creatieve slag, een technologische slag, om dat weer verder te brengen. En daar zit toegevoegde waarde die in deze provincie uitstekend zou kunnen. Dat betekent, hoe ziet dan die toekomst eruit? Circulaire economie in Flevoland als circulair knooppunt tussen vraag en aanbod. Want dat is wat je doet. Er zit een vraag naar grondstoffen. Je hebt hier het aanbod. Steeds meer grondstoffen geeft een impuls aan de regionale economie. Je boort nieuwe markten aan voor zowel recyclingbedrijven als agrariërs. Je trekt nieuwe bedrijvigheid aan. Bijvoorbeeld wat ik net zeg, die korrels moeten opnieuw bewerkt worden. Daar zijn bedrijven voor nodig, adviesbureaus, maakindustrie. Er komen nieuwe businessmodellen. Je gaat anders om met eigendom. Je ontdekt misschien hele nieuwe grondstoffen. Dat trekt zakelijke en financiële dienstverlening aan. Het is hele veelzijdige werkgelegenheid. Van high-tech in de laboratoria op zoek naar een enzym uit een aardappelschil. Tot het scheiden van afval waar gewoon handen voor nodig zijn. Ontwikkeling bestaande en nieuwe bedrijvenclusters. De Flevokust, Biohub wordt over gesproken. Impuls, kennis, infrastructuur en opleidingen. Ik was afgelopen vrijdag bij de inauguratie van Koen Dietrich, lector aan de Aris Hogeschool in Dronten. En die vertelt gewoon dit verhaal. Die zegt dat ik hier met studenten ga doen, is van Flevoland een biobased hub maken. Een hub voor groene grondstoffen. We hebben hier het landbouwareaal, we hebben hier de kennis, we hebben hier de mensen. Wij kunnen voor de rest van Nederland en misschien van de rest van de wereld groene grondstoffen gaan leveren. En daarmee ook een praktijkvoorbeeld zijn van andere regio's. Ik heb er maar 5 voor, dus ik ben er nu echt bijna doorheen al. En dit past bij Flevoland. Deze positie van grondstoffenleverancier, een bewerking en verder doorvoeren naar de hele wereld, past bij de wens om samen te werken en wat ook gewoon de praktijk is met andere regio's. De ruimtelijke mogelijkheden voor bewerking. Beroepsbevolking die op vele terreinen inzetbaar is. Innovatiekracht van ondernemers. We hebben al met heel veel ondernemers gepraat. Die willen hier graag aan meewerken, hun schouders ook onderzetten. Uitgestrekt landbouwareaal, biobased uiteraard. De kennisopleidingen, ook die hebben we gepraat. Ik sprak net al over Aris Hogeschool. En de hands-on mentaliteit. Niet eindeloze rapporten schrijven over zo zou de circulaire economie moeten zijn. Maar het gaan doen en er geld aan verdienen. Aanpak, geleidelijk maar voortvarend steeds meer grondstofstromen oppakken. Want je moet wel focus aanbrengen. Als je zegt van ik ga me bezighouden met textiel zoals Almere. Dan heb je met hele andere partijen te maken dan dat je zou zeggen ik ga me bezighouden met bouw- en sloopafval. Ondernemerskracht toevoegen aan onderzoek en initiatief. Wat ik net zei, de rapporten en de ideeën die zijn er wel, ook in Flevoland. Maar hoe bereik je nou de markt? Hoe ga je daar nou geld mee verdienen? En dat is wat je vanuit de provincie verder kunt ondersteunen. Ondersteunende programma's voor en eigenlijk 2 lijnen. Aan de ene kant specifiek groene grondstoffen en aan de andere kant die gerecyclede materialen. En wat we nou in eerste instantie willen doen is heel duidelijk een koppeling maken. Want als ik zeg je moet hier een selectie maken, kijk dan naar de bouwopgave. Niet alleen hier, maar ook in Amsterdam, in de rest van Nederland wil men circulaire bouwmaterialen. Het is hot, het is happening, het komt in vergunningen te staan, in aanbestedingen. Waar haal je ze vandaan? Onder andere uit Flevoland. Als je dat slim aanpakt, heb je hier het antwoord op die vraag. Zowel met biobased, zowel met gerecyclede materialen. Koppeling met toplandbouw, het biobased verhaal, maar ook de nutriëntenkringloop. Daar gaat Reina straks verder over vertellen. Heel belangrijk, als organisatie zelf circulair worden. Als je zegt je moet iets doen om dat op gang te brengen, dan moet je de vraag stimuleren. En als inkoper, als aanbesteder van grote projecten, infrastructuur, maar ook alles wat hier staat, als je dan gaat kijken naar circulair en je zorgt ook nog eens dat al het afval wat hier vrijkomt in de provincie blijft en je trekt de bedrijven aan die daartussenin iets kunnen maken, dan gaat het lopen. Dan word je die grondstoffenleverancier. Maar je zult dan zelf het goede voorbeeld moeten geven en de vraag stimuleren. Tot slot, ja, dit zijn vragen die wij nog hebben, waar we nog mee bezig zijn in de laatste fase. Welke sector vinden we nou het meest belangrijk? Hè? Welke vereist nou het meeste aandacht? Welke gaat al wel vanzelf? En naast wat ik net noem, welke grondstofketens zijn nog meer interessant? Nou, als u daar idee over heeft, voel vrij om dat nu te zeggen. Dit was mijn laatste sheet. Als u hier iets over heeft of mij een vraag wilt stellen of aan Carina, dan ben ik er nog 5 minuten.
Nou, ik zag meneer Van Avoort, Partij voor de Dieren. Gaat u gang.
Ja, ik denk dat ik 2 vragen heb. De eerste over de biobased grondstoffen. We hebben ook het rapport gekregen van het LEI, L-E-I, waarin staat, juist staat dat de kansen dat Flevoland daar een rol in kan spelen niet zo groot zijn. En verder dat er een heel groot risico is op een negatief effect op de organische stofbalans van de bodem. Dus ik vraag me af hoe ik dat moet zien dan. En mijn tweede vraag is dat bij circulaire economie is eigenlijk grondstoffen is de laatste stap, hè? De laagste fase. Als je denkt aan circulaire economie, dan denk je aan hergebruik van grondstoffen, maar beter nog aan hergebruik van onderdelen en beter nog aan hergebruik van hele toestanden. En nu kijken wij alleen naar die laatste stap, behalve dan eigenlijk bij composieten, heb ik gezien, want daar gebruiken we eigenlijk meer de hele plakaten eigenlijk. Hè? Dat is niet de bedoeling bij dat wat we gaan gebruiken. Maar is er in Flevoland geen andere mogelijkheid om om te upcyclen? Ja.
Ja. Uw eerste vraag. Ik ken heel veel rapporten van het LEI, maar deze zal ik zeker ook bestuderen. Wat u zegt is, Flevoland heeft er weinig mogelijkheden toe. Dat wordt anders door alle mensen met wie wij praten, ook uit de kennisinstellingen. Het is niet voor niks dat er nu de derde lector op biobased wordt benoemd in Flevoland. Maar ook de agrariërs zelf. Het is wel zo dat het heel moeilijk is om de vraag te vinden. Op dit moment gaat er heel veel restmateriaal wordt verbrand of vergist om energie. En als u praat over het laagste niveau, voor een biobased stroom is dat is de laagste verwaarding. Hè? En dus het is er wel, maar de uitdaging is om het naar een hoger niveau te brengen waar ook meer geld te verdienen is. Maar dan zullen ook agrariërs zich moeten verenigen, want dan heb je grotere stromen nodig. Dan heb je dus een tussenstap nodig, een verwaardingsfabriek. Wordt nu in Noord-Holland over gesproken, een verwaardingsfabriek voor voedselresten. Dus ook TNO heeft onderzoek gedaan, dat ken ik heel goed. Daar staat in, het is er wel, maar het komt nog niet op de hoogste economische waarde. En dat is waar dit programma dan wel iets aan wil doen. Uw andere vraag, ja. U heeft gelijk. Ik snap ook wat u zegt. Je kunt zeggen van ik ga weer alles terugbrengen tot de grondstof en het opnieuw verkopen. Ik kan ook zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Omdat je echt zegt, de regionale economie zitten we heel erg op die grondstoffen. Het staat hier niet in het programma herwonnen materialen, omdat dat een aparte programmalijn is. Zeggen we ook wel, je kunt ook denken aan repair cafés of nieuwe businessmodellen om de levensduur te verlengen. Maar echt de grootste impuls verwachten wij toch van de grote stromen grondstoffen. Maar het is absoluut een goed punt dat u maakt en het heeft de aandacht. Na vandaag weer meer. Dank u wel.
En het laatste punt, als het gaat over de concurrentie tussen enerzijds het creëren van organische stof en anderzijds biomassa inzetten voor de winning van grondstoffen, zal daar ook een concurrentie gaan ontstaan tussen dat wat de landbouw aan biomassa in het eigen systeem wil houden en anderzijds, ja, hoe is de prijsontwikkeling van die biomassa grondstofstromen op de markt? Dus daar zal ook concurrentie tussen gaan ontstaan. Daar heeft u wel gelijk in.
En er zit energie nog tussen? Als
het energie zit er, ja, ook nog. Ja.
Dat was hem zo, meneer Vravert. Ik zie meneer Hofsta. Ja, van het CDA. Gaat u gewoon, meneer Hofsta.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u gaat met 5 minuten weg, dus ik moet het heel kort houden. Ik moet even vanuit eigen werk citeren. Ik heb zo'n 5 jaar gewerkt met 15 producenten in Flevoland aan het Flevomarktconcept. En ik heb daar ook heel veel geleerd over de dingen die niet gebeuren en wel gebeuren. En ook met name richting het onderwijs. Wat komt er dan van die thematiek door bij het onderwijs? Hè? En dan heb ik het inderdaad over logistieke bundeling, innovatiekracht. Hè? Dat is wel een mooie kreet die er staat. Maar hoe gaan we dat organiseren? Dat is nog veel belangrijker. En hoe gaan we die mensen onderling met elkaar laten interactief dingen laten creëren? Hoe gaan we het onderwijs voeden met de oproep tot creativiteit en logistiek? En de derde lector is mooi, maar kent ook zijn beperkingen. Dus ik zou ook pleiten voor, maak het een levend traject. Niet in rapporten, maar in de zaken die heel mooi spelen. Ik sprak 14 jaar geleden op de sportschool mijn grote vriend, directeur van de bedrijven die de recycling van accu's en dergelijke doet. En die had het erover dat hij dubbele omzet draaide vanwege de kou. En ik zei tegen hem, hoe ga je met die grondstoffen? Ja, is het, de lood gaat terug en het zuur dat verwerken we en de plastic verwerken we. Ga ik vooral eens met dit soort mensen spreken over concrete vormen van recycling. Want zij weten precies wat er speelt. En omgekeerd heb ik hem aangedrongen om zich hier te vervoegen. Want die kennisbundeling hebben we hard nodig, denk ik. En ik zou, ik kan nog een uur doorgaan, maar ik zou het heel...
Ik bied tijd me heeft aan. U niet, meneer Hofsta.
Ik bied me hierbij aan om daar waar nodig is wat toegevoegde waarde te bieden, los van deze agenda hier.
Heel erg graag, daar maak ik heel graag gebruik van. We hebben de mensen ook wel in beeld, we hebben ook gesprekken in het atelier gevoerd met recyclers. Niet iedereen is er ook altijd geweest. Ik heb nu bijvoorbeeld een afspraak met Johan van Peperzeel van de batterij. Ja. Ja, dus het begint te komen. Ik denk dat de gedeputeerde kan misschien even iets zeggen over nog het vervolgtraject naar de voorjaarsbijeenkomst. Of wil je dat ik doen dat we één stapje verder gaan? Juist dat?
Nou, ik denk dat in de presentatie terecht heel veel aandacht is gevraagd. En waar u ook op doelt, meneer Hopster, zeg maar, die levende community van ondernemers die uiteindelijk die stromen tot stand moeten brengen. Letterlijk die stromen, die grondstofstromen. Het bedrijf wat u zo uitdrukkelijk noemt, daar hebben we ook mee gesproken. Die zit ook inmiddels gewoon in die community van ondernemers waar we mee spreken. En als het gaat over het concreet aan de slag gaan, geef ik toch maar het voorbeeld van Lelystad en het Flevokust, het Binnendijkse bedrijventerrein. Wat heel uitdrukkelijk nu ook in de markt gezet gaat worden, zowel door ons als door de gemeente als door de ondernemers, als een circulaire hotspot. En daar worden ook gewoon stappen in gezet. Dus het is niet alleen, hè, en daar willen we toch heel graag naartoe, van het papier af. Er is ontzettend veel theorie en kennis beschikbaar. Maar nu moeten we zeg maar die kennis die we in de regio hebben en die ook bij uitstek via die kennisinstellingen, bijvoorbeeld via de lectoraten bij het MKB terecht kunnen komen. Die stap, dat is de grote uitdaging en daar ligt ook de toegevoegde waarde van de provincie. Dat we die valorisatiestap, dat we die kunnen gaan in gang kunnen gaan zetten.
De omgevingsvisie zelf blijft vrij algemeen. Dus als je dat leest, dan moet het ook over een aantal jaar nog actueel zijn. Maar de omslag, die willen we in de komende weken maken, culminerend naar een moment tijdens een voorjaarsbijeenkomst, waarin die community dan ook zegt, hier zetten we onze schouders onder en we hebben ook al wel ideeën over de uitvoering. Maar voor deel omgevingsvisie, de tekst, is dit het. Maar ik ga ook graag op uw aanbod in. Komt vast
en,
goed.
En ja. Dan sluit ik ook af. Ik denk dat u ook niet moet onderschatten, meneer Hofsta, dat ook al heel veel bedrijven, als je kan kennen, de AXO's, de DSM's, de Corbions, die kijken ook al heel concreet naar dit type gebieden als Flevoland om in hun groene grondstofstroom te gaan voorzien. He, die zijn heel druk bezig met concepten van bioraffinage enzovoort enzovoort. En daar hebben ze bijvoorbeeld de grootschalige landbouw en de productiegebieden gewoon voor nodig. Dus daar liggen heel uitdrukkelijk ook gewoon kansen. En daar hebben wij ook mee gesproken.
Ik dank u voor uw aandacht, als het hierbij blijft.
Ho, 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 want ik... Ik zag de ChristenUnie, meneer Post, die had ook nog vragen. En er zijn allemaal aan de rechterzijde ook nog vragen. Nee, 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 dat heb je mij niet horen zeggen. Meneer Post, houd
u hand. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of de vraag welke grondstofstromen interessant zijn, of dat ook voor de visserij betreft. Want zoals u wellicht weet, is volgend jaar de aanlandplicht een feit. En kort komt het erop neer dat de vissers alles wat ze vangen aan wal moeten brengen. Dat zelfs de kleine babyvisjes, wat normaal gesproken een overlevingskans heeft, gaat mee naar wal. Het is een hoogwaardig product waar heel veel in zit, worden medicijnen van gemaakt, veesolie, noem het allemaal op. En als u dan vraagt welke grondstofstromen kan er aandacht voor gevraagd worden, is dit er mijn zin één van.
Dan zeg ik alleen maar hartelijk dank. We zijn, ja, hij staat ook op ons netvlies. Maar dank u wel.
Goed, ik kijk nog even rond. Aan de rechter, meneer Jansen, 50 plus, gaat u gaan.
Het gaat ook om zorgvuldigheid, want we starten natuurlijk met 9 stoffen die u thematisch gaat aanpakken, heb ik uit uw verhaal begrepen, dat niet. Nou, dan kunt u misschien daar antwoord op geven. Wat ik ook wil zeggen is, waarom niet eerst gewoon bij learning by doing beginnen met groene grondstoffen en vervolgens breng je dat in ontwikkeling, want zomaar allerlei recyclebedrijven binnen je provincie aanhalen, zitten ook risico's aan. Daar moet je streng aan eis aan stellen. Ik heb het zelf aan de hand gehad met een bedrijf die we dan binnengehaald hebben in een gemeente waar ik daarvoor verantwoordelijk was. En dan doe je daar onderzoek in en daar de plaats waar ze vandaan kwamen, zijn ze niet voor niks vertrokken. Daar moest de hele grond gesaneerd worden, dat kostte echt enorm veel geld. En vervolgens dan vestigt zo'n bedrijfje in Flevoland. Dus mijn vraag is dan ook van, stellen we daar hele strenge eisen aan? En wat zijn die eisen dan voordat we recyclebedrijven in onze mooie, schone provincie binnenhalen? Dat zijn de twee vragen die ik heb, voorzitter.
Nou, ik weet niet of helemaal ingegaan kan worden op de eisen.
Nee.
Dat denk ik niet. Nou, dat laten we over aan de omgevingsdienst. Die zijn er verantwoordelijk voor die eisen. Maar op die eerste kan u denk ik wel antwoord geven.
Ja,
maar.
Even over de 9 stromen. Dat is wat de MRA doet. De MRA is bezig. Dus dat was even om te laten zien. We komen niet uit het niks. We zijn al ergens begonnen. Nederland wil circulaire hotspot van de wereld worden. Of in Europa. En de MRA is flink bezig. Was gisteren nog een bijeenkomst in Amsterdam. Waarin die 9 stromen van... Nou, dus dat... Dus, wij zeggen nee, focus. En ja, biobased, maar er is, het heeft ook te maken met versterking van de regionale economie. Dat is voor biobased echt een lange weg. Want ik gaf net bij de eerste vraag stellen het antwoord. Het is er wel, de stromen zijn er. De stromen kunnen ook meer gecreëerd worden. Op suikerbieten is een hogere productie mogelijk dan nu het geval is. Want nu is die gelimiteerd door wat de Suikerunie aan kan. Als je daar een nieuwe markt voor vindt, dan kan je hem vergroten. Alleen daar is het nog erg aanbodgericht. Iedereen zegt er kan een heleboel, maar waar zit de vraag? Waar ga je dat vermarkten? Daar is nog heel veel voor nodig. Aan de andere kant, er is al veel recyclingindustrie. Klein, groot, heel precies op het gebied van beton, op het gebied van asfalt, op het gebied van batterijen, op het gebied van matrassen. Er zit hier al aardig wat. En composieten. En daarom lijkt ook, om je eerst te concentreren op het bouw- en sloopafval. Dat noem ik dan als één, maar daar zit natuurlijk glas, hout, metaal, et cetera in. Daar zitten weer verschillende stromen in. Zit daar op vrij korte termijn al een verdiencapaciteit. En natuurlijk moet dat voldoen aan eisen. En het is uitdrukkelijk niet dat het hier zich gaat ophopen om na jaren weer eens verder vervoerd te worden. Nee, je kijkt waar kan ik het bewerken, daarmee geld verdienen en weer doorsturen naar een afzetmarkt. En natuurlijk moet dat voldoen aan zware vergunningen. Ja, ook die gesprekken met de omgevingsdiensten zijn gaande. Maar ik zou niet alleen concentreren op biobased. Ja?
Dat was meneer Jansen.
Dat was hem.
Misschien dat u de microfoon uit kunt zetten dan gelijk.
Oh, ik had hem ook vergeten.
Dank u wel. Zijn er nog meer mensen aan deze tafels die een vraag hebben? Zo niet, dan dank ik mevrouw van der Werf, Marieke, heel hartelijk voor de presentatie.
Ik dank u voor uw aandacht.
En dan nodig ik Reina Groen uit voor de presentatie voor de pijler landbouw.
Oké, landbouw meerdere smaken. We hebben elkaar ook eind november al eerder gesproken. En toen heb ik vooral verteld over de analyse die ten grondslag ligt aan dit perspectief. En over de aanpak die we zouden gaan volgen. Nou, daar zijn we nu een heel eind mee op streek. Dus ik wil u nu wat verder daarin meenemen. En ook vertellen aan welke aanpak we denken en welke vragen we daarbij nog hebben. Even kijken. Ja, want deze is versleten, dit knopje. Ja. Ik pak eventjes terug waar we vorige keer zijn gebleven. Toen hebben we gesproken over landbouw als een belangrijke autonome economische kracht in Flevoland. En een transitie die daarin gaande is. En die transitie heeft een aantal kenmerken. Een belangrijke is natuurlijk schaalvergroting. Dat is een doorgaande trend al sinds het begin van de polder. En de laatste getallen geven ook aan dat de komende 10 jaar er nog weer 20% schaalvergroting optreedt. Dus eigenlijk een doorgaande lijn. Maar daarnaast treedt ook specialisatie en verbreding van de landbouwbedrijven op. Nu is al 40% van de bedrijven, van de boerenbedrijven, hebben al een tak ernaast of erbij. Vaak verwerking, techniek, ook energie is natuurlijk ook een belangrijke in Flevoland. En die trend zet zich ook verder door. Een belangrijke paradigmaverandering feitelijk is dat het oorspronkelijke doel van Flevoland, voor voedselzekerheid voor Nederland, dat die niet meer bovenaan staat op de prioriteit, maar dat het meer gaat om het voorzien van gezond voedsel. En dat betekent iets voor de ondernemers die dat voedsel produceren. En natuurlijk technologie die in hoog tempo onze hele samenleving verandert en dus ook de landbouw. En dat alles samen geeft eigenlijk als resultaat een diversificatie van Flevoland en van de sector in Flevoland. En dat brengt ook weer wat opgaven en ook kansen met zich mee. Een opgave bijvoorbeeld is dat de druk op de omgeving, op de bodem, op het watersysteem heel hoog is. Er wordt heel intensief en heel hoog geproduceerd, maar dat betekent wat. En het is dus de uitdaging om te zorgen dat die economie verder door gaat ontwikkelen, maar wel met behoud van de goede uitgangspositie van Flevoland, die wel een soort van unique selling point is. Het is hier natuurlijk schoon en mooi en goed ingericht. Dat zou mooi zijn als het zo blijft. Verder is al die ontwikkelingen betekenen dat er veel grotere en veel snellere vraag is naar kennis. Dus die kennisintensiteit van de sector die groeit. Dat is ook een kans voor Flevoland, want we hebben hier heel veel hoogopgeleide ondernemers. En we hebben een goede hogeschool, we hebben onderzoeksinstellingen. Dus Flevoland kan daar ook wat in betekenen. En tot slot, dat accent wat verschoven is van productie naar gezonde voeding, dat betekent iets voor de ondernemer die veel dynamischer en veel rechtstreekser duidelijker contact zou moeten hebben met de afnemer, de consument, moet weten waarvoor die het doet. En dat betekent ook andere vormen van handel. Nou, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren wat we nu niet weten. Disruptieve ontwikkelingen, als Europa ineens ermee ophoudt of als alle markten op slot gaan. Ja, dan gaat het allemaal heel... Ja, kan zomaar. dan betekent dat heel wat voor zo'n landbouwsector. Dus met als conclusie dat als je kijkt naar wat er eigenlijk de overkoepelende uitdaging is, dan is het het versterken van het adaptatievermogen van de landbouw. En dat alles bij elkaar heeft geleid tot de formulering die we vorige keer hebben besproken al van een ambitie. En die heeft nu een werktitel, het is nog steeds een werktitel, Proeftuin voor Toplandbouw. En daar zit in besloten dat Flevoland een gebied is dat vooraan loopt in productie en dat een early adopter is van nieuwe technologie. En dat daar ook een economie omheen nu al is en verder kan worden versterkt. Nou, wat bedoelen we daarmee? Er zitten eigenlijk drie basisbegrippen onder. Het werktitel was Proeftuin voor Toplandbouw. Nou, proeftuin, wat bedoelen we daar dan mee? Ja, niet dit plaatje eigenlijk. Niet dus een gezellig proeftuintje, maar eigenlijk een gebied, heel Flevoland, waar technologieën en andere bedrijfsvormen, waar vernieuwing plaatsvindt. En waar in korte interactie tussen onderwijs, onderzoek, de sector, de overheden, die vernieuwing en, zich kan versnellen. En onderwerpen waar we eigenlijk bijna zeker weten dat dat zal gaan, waar dat in zal gaan plaatsvinden, dat is de ontwikkeling van techniek en technologie. Dat is iets waar Flevoland al goed in is. Maar ook uiteraard circulariteit en dan de twee kanten van die groene circulaire economie die we net allebei hebben besproken, namelijk een landbouw die echt circulair opereert en dus niet afhankelijk is van bijvoorbeeld fosfaat uit het buitenland, maar die dat hier binnen het gebied zelf of binnen Nederland, binnen de regio kan vinden. Maar ook wellicht de productie van nieuwe producten, dus niet voedsel, maar andere producten die wel hier worden geteeld. Nou, dan hebben we het over proeftuin voor toplandbouw. En waarom toplandbouw? We denken dat we als Flevoland voorop lopen in Nederland en ook in de wereld als het gaat om productie en als het gaat om een hoge kwaliteit producten. En dat verder versterken, dat zal het hele gebied verder kunnen vooruit helpen. We maken daar geen normatieve keuze in. Dus we zeggen niet van één bepaalde vorm is beter dan de andere. Dus alle smaken zijn wat dat betreft goed. Of het nou biologisch is of technologisch of biobased. Het gaat er vooral om dat daar die vernieuwing plaatsvindt en dat daar die versnelling in plaatsvindt. Nou, dat beide kan alleen maar gebeuren wanneer de omgevingskwaliteit oké is, de basis moet op orde zijn. Dat betekent duurzaam bodem beheren, zorgen dat dat de emissies niet toenemen en zorgen dat de infrastructuur op orde is. En dan bedoel ik niet alleen de wegen, maar ook de digitale infrastructuur, kennisinfrastructuur. Oh, verkeerde. Nou, hoe gaan we dat doen? Dat is een onderwerp waar we nu nog mee bezig zijn. Dus daar vinden nog allerlei gesprekken en analyses op plaats. Dus dit zijn een beetje de ideeën waar we nu mee aan het stoeien zijn. De aanpak. Er gebeurt natuurlijk al verschrikkelijk veel in Flevoland. En we zijn ook al met allerlei programma's bezig. Floriade, Flevokust. We hebben een agenda Vitaal Platteland. Dus we hoeven heel veel ook niet meer opnieuw uit te vinden. Een belangrijke toevoeging van de omgevingsvisie is dat we een gezamenlijke koers gaan vaststellen waar we 10, 15 jaar mee vooruit kunnen. En die ons helpt om steeds de keuzes te maken die nodig zijn. Je moet soms ook dingen niet doen om andere dingen goed te kunnen doen, zal ik maar zeggen. Nou, wat zit er in die koers? Vooral het ondersteunen van die cyclus van kennis naar praktijk. Wat we vroeger OVO noemden toen ik nog studeerde. En Triple Helix. Nou, de instituties die daarbij horen zijn weggevallen. Maar die behoefte aan kennis is alleen maar groter geworden. En er zit in dat de overheid, ook wij als provincie, ons adaptief opstellen in die ontwikkeling. Afhankelijk van de vraag, van een opgave. Stelt de overheid zich op. Nou, die invulling van die rol zou kunnen zijn dat we een soort van proeftuinen gaan faciliteren. En bij een proeftuin verstaan we dan een gebied met partijen die samen aan een opgave werken, die daar een paar jaar mee bezig zijn. Dat doen ze in een ecosysteem van de ondernemer. want jullie hebben volgens mij ook het economisch programma besproken. Daar denken we ook in ecosystemen. Nou, dat is natuurlijk hier ook op van toepassing. En dat, daarin kunnen we als overheid ook een verbindende rol spelen door alle partijen die nodig zijn in dat ecosysteem aan tafel te krijgen. En uiteraard het inzet vanuit onze overheidsrol om de infrastructuur te optimaliseren en te zorgen dat die omgeving wel goed is en blijft. Nou, dit is dus nog in ontwikkeling en we staan dus ook helemaal open voor suggesties of ideeën, aanvullingen. En dat is het einde van mijn presentatie.
Ik dank u wel. Wie mag ik hiervoor het woord geven? De heer Gijsbarts van de VVD.
Dank u wel, Reina. Gebiedspartners en met de opschaling grotere bedrijven, dat is een tendens die ze natuurlijk doorzet. Dat betekent ook, dat heeft gevolgen dat er natuurlijk grotere machten gaan ontstaan. De grondprijzen zijn volledig uit de klauw gelopen. Dat gaat al naar 120.000 euro per hectare. Dus dat betekent, je hebt zo mooi in de tekst staan, dat betekent meer kwaliteit, dat is waar, en minder kilo's. Maar er zit wel een spagaat in. Om voldoende dus van het investeringsvermogen terug te halen. Hoe kijken jullie daar tegenaan in zo'n programma? Heb je dan voldoende rendement in zicht op al dit soort proeftuinen en ontwikkelingen? Dat ook inderdaad op basis van gerelateerde grondprijzen, dus het rendement van de bedrijven, voldoende is om ook die acties te kunnen ondernemen?
Wat we zien is inderdaad die trend naar die schaalvergroting met die prijzen. En wat je dan daarin ook ziet is dat er in toenemende mate een vervreemding ontstaat tussen de grondeigenaar hoeft niet meer de ondernemer te zijn. En dat vraagt om andere financiële arrangementen of andere financieringsarrangementen. Dat is een trend, maar daarnaast zie je ook allerlei andere ontwikkelingen waarbij bedrijven niet zozeer op schaalvergroting en meer kilo's gaan zitten, maar juist op het rendement buiten die primaire sector. Dus eigenlijk een beetje afstappen van alleen maar het productie verhogen en meer kijken naar waar zitten de toegevoegde waarden. Dat zit soms in de verwerking en dat zit soms in omschakeling naar andere producten. En voor al die trends, daar maken wij geen keuze in. We zeggen niet dat het ene beter is dan het andere. Ik denk ook dat er geen deskundige is die dat zal durven zeggen. Maar we denken wel dat het goed is dat als je een bepaalde strategie kiest als ondernemer, dat je dan daarin ook met maximaal kennis van zaken opereert.
Wat vooral de essentie is van de proeftuinen is het idee en de beweging die je op gang wil brengen dat wij ooit en misschien nu nog wel, durf ik geen claim op te zeggen, zetten, de beste en de meest hoogwaardige landbouwproductiestructuur van West-Europa hadden, dat we die positie weer willen innemen. En dat we dat ook in de beweging die we nu hierin mee willen opzetten, dat we dat ook tot uitdrukking willen brengen. Dus het gaat ook over van bevorder excellentie, middels innovatie, maar ook middels ondernemerschap. En faciliteer ondernemers dan in het zoeken van de juiste weg om die ondernemersuitdagingen van de toekomst aan te kunnen. En dat gaat inderdaad over die grondprijzen, maar ook over andere kostprijsgerelateerde zaken. Maar ook over die hele grote beweging die je bijvoorbeeld ook al in Europa ziet, dat weet u ook heel goed, van landbouw naar voedsel. Ministeries, Brussel, iedereen is bezig met een voedselstrategie. De MRA is bezig met een voedselstrategie. En hoe komen wij nou in dat soort agenda's ook met onze ondernemers? Door te zeggen van, we zijn niet meer een landbouw, maar een voedselprovincie. Dus dat gaat ook iets over hoe kijk je nou tegen de sector aan en hoe kijken ondernemers nou tegen de sector aan?
Het zou raar zijn.
Ik zag een aanvullende vraag, denk ik, van meneer Hopster of een ander onderwerp. Want dan maak ik meneer Gijsbers zijn verhaal even af. Meneer Gijsbers, gaat u verder.
Dankjewel. Uiteraard ben ik het eens met wat de gedeputeerde gezegd heeft. Maar belangrijk, en dat zit ook in jouw stuk. In Flevoland, en daar heeft de overheid natuurlijk wat kans om te doen, dat is echt het duurzaam bodembeheer en het behoud van de waterkwaliteit en die combinatie. Dat is de grootste zorg om dat in de toekomst voor. Want de ondernemer kun je niet allemaal beïnvloeden wat hij doet, maar hier ligt wel een hele grote rol in combinatie ondernemers en waterschap en overheid om dat in goed te regelen. En dan kom je ook weer terug bij de vraag die in het vorige programma door de heer Van Aanvoort terecht opgemerkt werd. Het is ook dat, die combinatie, dat je dus ook vanwege die hoge grondprijzen, en dan kunnen het wel andere eigenaren zijn die straks de landbouw in bezit hebben, en er mag nog een arme tierige boer met zijn machine rondrijden, ik zeg het even symbolisch, dat juist dan is het belangrijk om die kwaliteit in de hand te houden. Dus best een spanningsveld voor de komende 20, 30 jaar, schat ik. Dus geen vraag, maar een opmerking.
Meneer Hoopsta van CDA, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb drie vragen, zeker uw opmerkingen. U had het over schaalvergroting, dat is één tendens, dat herken ik wel. Maar hoe staat het met de niche-markt en het specialiseren? Hè? Want dat is natuurlijk ook een trend die in Flevoland een belangrijke rol zal gaan spelen. Het tweede die ik wil inbrengen is, we hebben het dan ook over... Er zijn instituties verdwenen, zegt u, die het ondernemerschap aanjagen. Nou, wat is er voor in de plaats gekomen? Hoe denken we die rol op ons te pakken? Door die organisatiegraad van die landbouwers vooral, maar ook bijvoorbeeld de mensen van de glastuinbouw in Almere, om die kennis veel meer met elkaar te gaan bundelen. Want ik heb dan ook zelf al eens een hele middag met 20 glastuinbouwers gesproken. En denk van ja, er zit ook wel een zekere vorm van gelatenheid in. Dat ze niet zelf meer creatief genoeg zijn of niet meer de lef hebben om tot oplossingen te komen. Dus ook weer hier met name dit impuls van hoe gaan we dat met onderwijs, hoe gaan we dat als provincie of als regionale overheid stimuleren, zodat daar ook oplossingen gegenereerd worden, maar ook tot stand gebracht worden. Dat is eigenlijk mijn tweede vraag. De derde ben ik eigenlijk even kwijt, voorzitter.
Die popt misschien zo nog even op, terwijl de antwoorden komen van de vraag 1 en 2.
Ja, vraag 1 was, zien we ook specialisatie en niche-markten? Ja, zeker, die trend zien we ook. Heb ik ook laten zien. Specialisatie en diversificatie zien we even zo goed. Met ook weer de bijbehorende processen bij, bijvoorbeeld bedrijven die zo gespecialiseerd zijn dat ze alleen nog in netwerken opereren. Ja. En de tweede vraag van het wegvallen van instituties, met name op die kennis naar praktijk en omgekeerd cyclus. Dus vroeger hadden we de landbouwvoorlichting, die is er niet meer. Productschappen zijn ook weggevallen. Maar de sector is wel heel hard bezig om een deel van die dingen weer opnieuw te organiseren. Maar ik denk dat de tijd er nu niet meer naar is om dat op diezelfde manier te doen zoals vroeger. Dat zal niet terugkomen. Dus de verantwoordelijkheid ligt daarbij. En het initiatief ligt ook wel veel meer bij de sector. Die pakt dat ook op. Maar overheden kunnen daar natuurlijk wel een rol in spelen door partijen te verbinden. En ook met name, denk ik, in die kennisdeling kunnen overheden wel een rol spelen.
Dit is precies één van de uitdagingen waar we nu voor staan. Als je denkt over dit concept, hè, van waar wil je nou heen, welke stip op de horizon zet je nou, maar hoe ga je dat nou organiseren in die verschillende communities? Hè? Dus die organisatiegraad en die organisatiekracht van enerzijds overheid, anderzijds allerlei maatschappelijke actoren in het bedrijfsleven, hoe ga je dat nou doen? Zonder weer in allerlei oude vormen en tradities terug te vallen. Nou, dat is één van de vraagstukken die we nu ook op tafel hebben liggen. Ik had gehoopt dat u ons daar een beetje in op weg zou helpen.
Ik voel het 1-2'tje opkomen. Meneer Hoopsta.
Dat komt later misschien nog wel. Ik ken vanuit de retail natuurlijk de geweldige krachtenbundeling van het grootwinkelbedrijf in de supermarktsfeer. Die symmetrie een beetje ver helpen. Ik zit in ook de landbouwsector die qua organisatiegraad nog behoorlijk licht is. En ook vaak niet de oplossingen in petto heeft om weerwoord te geven aan die producenten. Ik heb wel eens lesgegeven op de Agrarische Hogeschool voor vierdejaars studenten. En dan vraag ik ze van, hoe pakken jullie dat creatief op met lef en durf? Maar ook daar blijft dan het antwoord een beetje van, ja, mijn vader zegt dat de melkprijs is een gegeven en daar kan je niks aan doen. En dan denk ik van, ja, maar daar gaat het ondernemerschap juist over. En dat is even de vraag, hoe gaan wij die machtssymmetrie met de detailhandel versterken? Want langzamerhand worden die producenten ook wel een beetje weggedrukt. Of je nou hebt over fruitteelt of over andere spullen. En daar hoort een andere vorm van opvatting over dan de huidige gebrekkige samenwerking, lijkt me.
Dat was hem, meneer Hoopsta.
Daar kunnen we nog een hele dag over.
Ik kijk nog even rond of er nog meer mensen zijn. Meneer Jansen, 50+.
Ja, eigenlijk één vraag, voorzitter, want ik werd een beetje getriggerd door de opmerking van een zorgdrager voor een optimale infrastructuur. Die is ook broodnodig natuurlijk als je echt toplandbouw wil hebben. Ook na de opmerking van meneer Gijsberts waar het over waterkwaliteit ging, maar ook heeft u ook een visie hoe we om zouden moeten gaan met zeg maar noordelijk Flevoland, waar op de lange termijn letterlijk de grond onder je voeten wegzakt. In het kader van bodemverzakking, heeft u daar ook een visie over? Want dat valt volgens mij ook onder een zorgdrager voor een optimale infrastructuur.
Ik denk dat de gedeputeerde de visie wel kan vertellen, maar dan...
Nou, dat is natuurlijk onderdeel van gesprekken die nu thans ook al lopen met mede-overheden en grondgebruikers, brancheorganisaties. En het is een heel complex vraagstuk om daar een oplossing voor aan te dragen. Maar in het programma Bodem en Water, weet de heer Gijsbers als geen ander, is de problematiek ook verkend. Er zijn ook oplossingsrichtingen aangedragen. En volgens mij zitten we nu in de fase, maar ook de heer Lodders is daarbij betrokken als portefeuillehouder, dat we samen kijken naar strategieën om daar ook een houdbare oplossing aan te verbinden. Ja, en dan gaat het uiteindelijk niet alleen over welke oplossing je kiest, maar ook wat kost dat, wie draagt die kosten, hoe moet je dat organiseren. Die gesprekken zijn volop gaande. En de problematiek zoals u die schetst, die is helder, die ligt ook op tafel. Daar zal deels de omgevingsvisie, als het gaat over het perspectief landbouw, geen oplossing voor bieden. Maar er moeten in andere perspectieven wel openingen worden geboden om op die uitdaging om daarmee om te gaan. Dat is denk ik de functie ook van de omgevingsvisie. Maar u heeft volstrekt gelijk. En het ligt op tafel. Ja.
Goed. Dat was hem zo allemaal. Dan dank ik u voor de presentatie, Reina. Heb ik alleen nog zelf één vraag aan de gedeputeerde. En die is, liggen we nog op koers wat betreft de omgevingsvisie? Op dit onderdeel. Onderdelen. Ja, die andere bemoei ik me even niet mee.
Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat er de afgelopen periode is ontzettend hard gewerkt om zeg maar gesprekken te voeren, analyses te doen met alle stakeholders betrokken bij dit onderwerp. En er komen soms hele verrassende inzichten uit. Je leert ook weer hele andere delen en lagen van Flevoland kennen die wij eerder nog niet zo op het netvlies hadden. Maar het gaat er nu om alles wat we nu opgehaald hebben om te zetten in teksten die zeg maar omgevingswetwaardig zijn en tegelijkertijd ook weer voldoende perspectief hebben om die andere lagen in de omgevingsvisie verder uit te gaan werken. Nou, dat is de fase waar we nu in zitten. Dat is nog een hele uitdaging, maar dat gaan wij redden.
Mooi. Dat is goed om dat te horen. Nou, dan hebben we dit agendapunt afgesloten. Gaan we over naar agendapunt 8. En zoals we hebben besloten, is deze besloten. Dus ik schors de vergadering voor 5 minuten en dan gaan we weer verder.